Goedemorgen. Vorige week, zondag, zijn we, wat mij betreft, met een hele mooie preek het jaar uitgegaan van David van Wijk over Josia. Een merendeel van jullie daar wel bij was ook. Ik vond het zelf heel mooi om dat accent eigenlijk te overdenken samen van Josia, die was al jong, hij diende de Heere, maar hij kende niet het wetboek. Uiteindelijk werd dat gevonden en toen kreeg hij nieuw zicht als het ware op wat was Gods wil. Wat is de standaard eigenlijk die God ook aanlegde voor de mensen in zijn tijd. En hij ging terug naar het woord van God. En het leidde tot nieuw gedrag en het was ook tot zegen voor het volk. Al was het wel zo dat het uiteindelijk niet tot echt herstel heeft geleid voor het volk Israël, maar... Wat betreft Josia was het een prachtig voorbeeld om het jaar mee uit te gaan. Het belang van Gods woord. En ik wil ook vanmorgen daar weer bij stilstaan. Ik realiseer me dat wij zijn nu denk ik als gezin een jaar of 9 of 10 denk ik bij Dabar. En ik denk dat ooit het accent wat hier bij Dabar ligt op het woord. Zeg maar de plek die daarvoor wordt ingeruimd. Dat ooit voor ons ook een aanleiding was om... hierheen te gaan en te zeggen van ja, dit is een plek waar we ons als gezin ook thuis voelen. En dat hoop ik ook, hè, dat zal blijven. Dat we samen ook een gemeente zullen blijven die ook voor mensen die nu aanschuiven of later herkenbaar zal zijn door het accent op het woord. Hè. Het woord alleen is betrouwbaar, het woord alleen is de basis. En daar wil ik ook vandaag bij stilstaan. Sommige mensen hebben zich misschien voorbereid op een preek over Numeri. Misschien zoiets van, nou, ik zit er nou net in. Dus kom op met preek 3, maar die krijgen jullie natuurlijk nog. Maar vandaag wil ik met jullie stilstaan bij aan het begin van het nieuwjaar bij een zinsnede die 5 keer in de Bijbel staat. En dat is de zinsnede, dit is een betrouwbaar woord. En die vinden we in de brief aan Timotheus. Ik ga die 5 teksten met jullie ook voorlezen. En dan beginnen we bij de eerste brief aan Timotheus, hoofdstuk 1, vers 15. Timotheus 1, vers 15. Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken, van wie ik de voornaamste ben. Dat is de eerste keer dat in de Bijbel staat, dit is een betrouwbaar woord. De tweede keer vinden we 2 hoofdstukken verder, 1 Timotheus 3, vers 1. Een heel andere tekst, een heel ander thema, maar wel met diezelfde zinsnede erin. Dit is een betrouwbaar woord. Als iemand verlangen heeft naar het ambt van opziener, begeert hij een voortreffelijk werk. De derde keer is hoofdstuk 4. En dan lees ik er even wat verzen bij. Hoofdstuk 4, vers 7 tot en met 9. Verwerp de onheilige en onzinnige verzinsels en oefen uzelf in de godsvrucht. Want de oefening van het lichaam is van weinig nut, of tot weinig nut. Maar de godsvrucht is nuttig voor alle dingen, omdat zij de belofte van het tegenwoordige en van het toekomende leven heeft. Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard. De vierde tekst vinden we in de tweede brief aan Timotheus. 2 Timotheus 2 vers 11. Een hele korte tekst, heel krachtig. Dit is een betrouwbaar woord, want als wij met hem gestorven zijn, zullen wij ook met hem leven. En de vijfde keer dat dit in de Bijbel staat, dan gaan we naar de brief aan Titus. Die staat daar gelijk na. Titus 3 vers 8. Dit is een betrouwbaar woord. En ik wil dat u deze dingen sterk benadrukt, opdat zij die in God geloven ervoor zouden zorgen dat zij anderen voorgaan in het doen van goede werken. deze dingen zijn goed en nuttig voor de mensen. En toen ik deze teksten zo overdacht, toen ontdekte ik van, het is niet alleen onderwijs voor ons persoonlijk, hè, als gelovigen, mensen die de Heer mogen kennen en lief hebben, maar het is ook onderwijs voor ons als gemeente. Hè. We zijn ook samen gelovigen. En geloven doe je ook samen. En dus het is mooi onderwijs, denk ik, om zo ook het jaar weer mee in te gaan. Opnieuw het woord van God. Ik begin even met, wat staat daar nou precies? Dit is een betrouwbaar woord. Hè, twee Griekse woorden. Pistos, betrouwbaar, en woord, logos. Het woord pistos, dat zou je kunnen vertalen inderdaad met betrouwbaar of geloofwaardig. Hè, iets wat geloofwaardig is. En logos, een woord wat heel vaak in het Nieuw Testament voorkomt, dat zou je kunnen vertalen met het levende, het krachtige woord van God. Het is niet zomaar iemand die staat te praten, maar logos bepaalt ons ook bij de inhoud. Hè, de kracht die van dat woord uitgaat. En zo was de Heer Jezus ook het woord, logos. En zo zie je ook in het boek Handelingen bijvoorbeeld dat de apostelen die de wereld in gingen ook steeds het woord spraken. En daar ook heel veel zegen op zagen. Hè, dat mensen, dat er heel veel gebeurde als zij dat woord spraken. En hoe kwam dat? Lag die kracht in hen? Nee, die kracht lag in het feit dat het logos was. Hè. Logos ging de wereld in. Het levende, krachtige woord. Dus een betrouwbaar woord, als je dat. Hè, wat staat daar letterlijk? Dan denk ik dat daar staat een krachtig woord. Hè, om je vertrouwen op te stellen. Een krachtig woord, een woord wat kracht doet, om je vertrouwen op te stellen. En dat hebben we ook nodig, denk ik, voor dit jaar. Het zijn 5 teksten die allemaal uit de brieven van Paulus komen. En dan ook uit de laatste 3 brieven die hij tijdens zijn leven heeft geschreven. Dus ja, je zou kunnen zeggen, het zijn de slotakkoorden van zijn bediening die hij heeft gehad. Het zijn accenten. Kijk, heel het woord is betrouwbaar. Dus ik weet niet of je dat af hebt gevraagd toen je die teksten zou horen van, nou, dit is een betrouwbaar woord. Ja, de rest niet dan. Ja, heel het woord is betrouwbaar. Maar Paulus had wel reden om te zeggen van, maar dit en dit, zit ik op 4, en dit is samen een betrouwbaar woord. Paulus had een bijzondere taak. Begon ook als apostel die ook onder de Joodse mensen zijn werk deed. Het evangelie bracht. En later heeft de Heer hem ook ingeschakeld om ook voor de gemeente het geheimenis te openbaren. En deze apostel, die zegt in de laatste 3 woorden, 3 brieven van zijn leven, 5 keer tegen ons. Dit is een betrouwbaar woord. Even de vinger erbij van mensen. Hier moet je goed op letten. Dit is extra belangrijk. Waarom? Ja, ik kan niet in het hoofd van Paulus kruipen, maar ik denk dat Paulus wel heel goed voorzag. Hoe zou het nou verder gaan? Je moet je voorstellen, hij rondde zijn bediening af. Hij legde een groot deel van het werk in de handen van Timotheus. Ook Titus was een van de mannen de jonge mannen die door hem ook onderwezen waren. En Paulus voorzag hoe het verder zou gaan. En Paulus zelf, die maakte al mee in het slot van zijn leven dat hij steeds meer alleen kwam te staan. Laten we maar gewoon eens wat teksten lezen tijdens deze preek. De tweede brief, hoofdstuk 1, vers 15. Hou gewoon je hand bij de Timotheusbrieven. De tweede brief, hoofdstuk 1, vers 15. Daar staat: dit weet u, dat allen die in Azië zijn, zich van mij afgekeerd hebben. En zo zijn er meer plekken in de brieven, in deze brieven, waaruit je merkt dat Paulus steeds meer alleen kwam te staan. Juist in het gebied waar hij zoveel zegen ook had ervaren op zijn werk. Maar dat Paulus alleen kwam staan, dat was al pijnlijk. Maar Paulus voorzag ook dat mensen de gezonde leer zouden verlaten. En niet alleen hem verlaten, maar ook de gezonde leer. En daarmee ook het woord. En ook dat lezen we. Daar wil ik 2 teksten met jullie over lezen. De eerste brief, hoofdstuk 4, vers 1. De geest zegt uitdrukkelijk dat in de latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen. Dat is nogal wat. En konden we nou maar zeggen dat die tijden voorbij waren al. En de tweede brief, hoofdstuk 4, vers 3 en 4, 2 Timotheus 4, vers 3 en 4. Er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken naar wat het gehoor streelt en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeer. Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels. En ik denk dat dit ook de context geweest moet zijn waarin Paulus bij de afronding van zijn brieven ook heeft gezegd en geschreven, dit en dat enzovoorts is een betrouwbaar woord. Mensen, dit zijn de puntjes op de i. Let daarop. Timotheus, Titus en ook natuurlijk achter hen de gemeente, ook wij. Want loslaten van het woord leidt tot loslaten, tot weggaan bij het leven met de Heer. Dat is mijn stellige overtuiging. Als we het woord loslaten, drijven we weg bij het leven met de Heer. En die dingen mogen we niet loskoppelen. In deze gemeente wordt best vaak een appel gedaan, ook op het doen van bijbelstudie. Het zij hier, het zij thuis. Het kan op allerlei plaatsen en manieren. Maar waar het om gaat is, leven wij dicht bij dat woord. Je ziet het om je heen, tenminste ik wel. Dat er heel veel kan zijn waarmee we het christelijke leven vullen en smaak geven. Maar veel bijbels blijven veel te veel gesloten. En de Bijbel is een pittig boek, vraagt ook studie. Maar daar kunnen we elkaar ook bij helpen. Daar wil de Heer ons ook bij helpen. Maar we mogen die dingen niet loskoppelen. En daarom zie je ook dat juist in die brief aan Timotheus, dat is heel opvallend, heel vaak die combinatie staat van trouw en het woord. Heel, heel opvallend. Dat trouw blijven, ook te maken heeft met dicht bij het woord blijven. Nou, ik wil die teksten kort met jullie langslopen. En dan begin ik bij 1 Timotheus 1 vers 15, ik lees hem nog een keer voor. Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken van wie ik de voornaamste ben. Het is misschien wel de bekendste van de vijf. Meestal als je hem noemt, dan zeggen mensen, ja, dat is het evangelie, hè. Jezus, Christus Jezus is in de wereld gekomen om zondaren zalig te maken. En dat mogen we ook voluit zo zien. Dat het werk van de Heer Jezus Christus is voor zondaren. En mocht het zo zijn dat jij of u de Heer Jezus nog niet kent, dan is dat opnieuw ook een onderstreping deze tekst van je hoeft niets te zijn, je hoeft niets te doen, niets te hebben. Je hoeft niet jezelf eerst in allerlei graden op te werken. Je mag komen zoals je bent als zondaar. En het nieuwe leven, die behoudenis, krijgen we uit genade. Dat zie je heel mooi staan in de Efezebrief, Efeze hoofdstuk 2. Vers 5, toen wij dood waren door de overtredingen, zijn we met Christus levend gemaakt uit genade. Bent u zalig geworden, staat er dan. En dat is precies hetzelfde woord wat je ook kunt vertalen met behouden. Uit genade bent u behouden. Er was echt helemaal niks van ons bij. En drie versen verder staat het nog een keer. Uit genade bent u behouden geworden. Dus er zit niks van ons bij. En je hoeft dus ook niks mee te brengen om, ja, kandidaten zijn voor het aanvaarden van Gods genade. Het kan voor iedereen. Maar behoudenis, dat woord wat ik dus net al noemde, dat betekent meer. Dat betekent meer. Als er staat dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken, te behouden, dan betekent dat meer dan alleen het binnenkomen in het leven met God. Zeg maar de start van je leven met God. Want behoudenis, en dat is een studie op zich, ik heb er zelf ook best veel tijd in moeten steken om daar gewoon zicht op te krijgen van wat zegt het Nieuw Testament daarover. die details ga ik allemaal niet noemen, maar kan je wel aanvuren om dat eens te onderzoeken als je dat interessant vindt. Maar behoudenis is niet alleen de start van je leven met God. Ik hou jullie even bij de samenvatting. Maar het is ook het eindpunt. Het eindpunt van het traject wat God met jou, met mij wil gaan in dit leven als gelovige. Ik waag me toch nog maar aan een voorbeeld met een appel. Het is wel opvallend hoe dingen soms in één dienst kunnen vallen. Maar in deze appel zit leven. In deze vrucht zit het leven wat kan leiden tot een compleet nieuwe boom. Meerdere zelfs. Wij eten natuurlijk appels, dus ja, dan is dat effect weg. Maar deze appel heeft de potentie om uit te groeien tot veel meer. Hij leeft, maar het leven kan groter worden. En dat is een beetje het beeld wat je misschien hierbij kan gebruiken. Je komt binnen in het leven met God, je bent behouden, punt. Dat is een feit. Je bent behouden, je bent tot leven gekomen. Maar dat leven, God wil dat eigenlijk veel groter gaan maken en uitbouwen. En dan word je ook behouden. Het is iets wat in ons hoofd misschien niet strookt, maar neem van mij aan, dat is wel de rijkdom van dat begrip in het Nieuw Testament. En ik zal jullie een paar teksten ook noemen, waar je dat zelf kan lezen, want het is niet iets wat ik zelf bedenk. Filippenzen 2 vers 12, daar staat, en misschien heb je ooit wel eens verbaasd over deze tekst. Daarom, mijn geliefden, en dat zegt Paulus tegen gelovigen, zoals u altijd gehoorzaam geweest bent, niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, maar nu veel meer in mijn afwezigheid. Werk aan uw eigen zaligheid, ofwel behoudenis, hetzelfde woord, met vrees en beven. Werk aan uw eigen behoudenis met vrees en beven. Ik heb me daar ooit vroeger wel echt mijn hoofd over gebroken van. Werk aan je behoudenis, wat moet dat in vredesnaam betekenen? Want dat was juist wat ik stellig van overtuigd, wat ik niet moest doen. Nou, dat klopt ook. Wij kunnen niet werken om binnen te gaan in dat nieuwe leven. Maar het woord wat hier gebruikt wordt, dat werken, betekent uitwerken. Net als die appel. Het leven is er, maar het moet uitgewerkt worden. Het moet groeien, het moet groter worden. Werk je behoudenis en dan heeft Paulus het over dat tweede, het eindpunt van je leven met de Heere. 2 Timotheus 3, zie je het ook staan. 2 Timotheus 3. En ook daar schrijft Paulus aan een gelovige. Timotheus was absoluut een gelovige. 2 Timotheus 3 vers 14 en 15. Blijft u echter, Timotheus dus, bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u het geleerd hebt. En u van jongs af de heilige schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, tot behoudenis, door het geloof dat in Christus Jezus is. Opnieuw spreekt Paulus tegen een gelovige over de functie van het woord van God voor zijn behoudenis. Maar hij was toch al behouden, ja, maar hij wordt ook behouden. En wat is nou het doel van dat traject? Want ik ben zelf opgevoed met, moet ik dat even simpel zeggen, zonder daar een waardeoordeel aan te geven, maar heel erg de focus op als ik maar gered ben, als ik maar binnen ben, als ik maar dat nieuwe leven krijg. En daar gaat het ook om, want zonder dat nieuwe leven is er helemaal geen groei, dus dat is helder. Maar de Bijbel neemt ons steeds mee naar ook dat stuk erna, zoals we dat vroeger, dat denk ik vaak ook zelf zei, de rechtvaardiging, maar ook de heiliging. Je bent behouden en je wordt behouden. Want de Heere wil graag dat we gaan groeien in ons geloof. En dat we gaan doen ook wat in potentie Hij ook in ons heeft gelegd. Net zoals in deze appel zoveel verborgen ligt. Wat eruit kan komen onder de juiste omstandigheden. En dat is dus een betrouwbaar woord. Wat we nu alleen al rond deze tekst overdacht hebben, is een betrouwbaar woord. En wat is de bemoediging die we daarin meekrijgen? of het vertrouwen wat we mogen hebben, als er leven is, komt er ook groei. Dat is eigenlijk wat Paulus wil zeggen. Mensen, als je tot leven gekomen bent, dan ga je ook groeien. De pijnlijke waarheid is ook, als je niet tot leven gekomen bent, maar voor de vorm meedoet, dan komt er geen groei. Daarom, we moeten in Christus komen. Die start moet er zijn. En daar is ook heel veel strijd om. Misschien weet je dat zelf nog, toen je daarmee worstelde. Dat ingaan in dat nieuwe leven, dat daar veel strijd. Ja, logisch, want de duivel weet heel goed, als je dat punt voorbij bent, ja, dan ben je ook echt van dood naar leven gegaan. Hè? Van duisternis naar licht. Filippenzen 1 vers 6 vind ik altijd zo'n mooie tekst. Dat, dan staat er dat God, hè, die in u een goed werk begonnen is, de appel, het voltooien zal tot op de dag van Christus, de boom. Ja. Tweede tekst. Ik zei al, een heel ander thema. 1 Timotheüs 3 vers 1. Dit is een betrouwbaar woord. Als iemand verlangen heeft naar het ambt van opziener, begeert hij een voortreffelijk werk. Dat is denk ik ook niet iets waar de meeste mensen regelmatig mee wakker worden, toch? Met een begeerte naar het ambt van opziener. Maar het is wel een tekst waar Paulus ons over na wil laten denken. En de Heere dus ook. Even een aanloop. Je ziet dat elke uitspraak van Paulus, elk van die vijf, eigenlijk een aantal, eigenlijk een soort samenvatting is, een toespitsing van een aantal hoofdstukken. De tekst die we net lazen hoorden bij hoofdstuk 1. En deze tekst, die hoort eigenlijk bij hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3. En waar gaat het nou in die twee hoofdstukken over? Over orde. Wij hadden gisteren een mannenontbijt met een aantal broeders, sommigen zijn ook hier. Toen hebben we het daar nog over gehad en toen moest ik wel een beetje glimlachen van, ja, ik was daar net mee bezig, ook in mijn hoofd, met het belang van orde. Daar hadden we het ook over in het gesprek. Hoe belangrijk is dat nou, orde? Orde kan heel snel verward worden met, opgelegd gezag, onderdrukking, negatieve dingen die we in de wereld kunnen meemaken als de een boven de ander gaat staan. Maar als de Bijbel spreekt over orde, dan moeten we altijd direct tegen onszelf zeggen, dit is iets wat God heeft gemaakt, wat dus goed is. En je ziet in deze twee hoofdstukken, dus de eerste brief, hoofdstuk 2 en 3, zie je allemaal van die voorbeelden voor orde. Waarin God zegt, ik wil dat. Zijn wil voor mannen. Voor vrouwen. Hè, dan moet je het zelf doorlezen, dan kom je erachter. Moeders, vaders. En dus ook voor opzieners. Hè, oftewel oudsten. Diakenen. Ieder heeft zijn eigen plek in de gemeente. En iedereen heeft zijn eigen taak. Ja, wij allemaal dus. We hebben allemaal een plek. Of je nou, bij opzieners gaat het over volwassen mannen. Maar we hebben allemaal een plek. Ook vrouwen, ook kinderen. Het mooie is dat in de gemeente, dat je ook daarin, als je groter wordt en bij het woord blijft tot de Heere, je daarin ook gaat laten groeien. Dat je ook soms weer een andere plek kan innemen. Want de Heere wil iedereen benutten. Het is natuurlijk wel iets wat haak staat op onze tijd. Hè? Gods wil voor mannen, vrouwen, vaders, moeders, kinderen, opzieners, diakenen, orde. Dat willen we niet meer. Hè? In 2 Thessalonicenzen 2, daar lees je dat vlak voor de komst van Christus, daar die wetteloze zal zijn op aarde. Hè? We noemen hem ook wel de antichrist. En een van zijn typeringen is, hij zal zich opstellen tegen alles wat God wordt genoemd. En ik denk dat de tijd waarin wij leven, wij kunnen niet zeggen van zover zitten we daar al vandaan of zo dichtbij zijn we daarbij. Maar één ding is zeker, de tijd waarin wij leven is volgens mij een hele goede opmaat. Dat de wereld inderdaad die persoon echt zal omarmen. Want Wat die persoon in het grote, in het grove, in het overtroffene zal doen, dat zie je nu groeien in onze maatschappij. Je ziet het groeien in gezinnen, op scholen, in ons leven. Niet alleen bij kinderen, maar ook bij volwassenen. Dat we allemaal heel graag eigenlijk zelf willen bepalen wat we doen. En orde is een vies woord geworden. Maar in de gemeente, en wij zijn ook gemeente, zou orde een kostbaar woord moeten zijn. Want wat is namelijk het doel? Dat lees je in 1 Timotheüs 3 vers 15. De Heere wil ons, ik heb het maar gewoon over ons als gemeente, ergens voor gebruiken. Wat staat daar? Voor het geval ik langer wegblijf, zegt Paulus, weet u nu hoe men zich moet gedragen. Dat is eigenlijk een soort samenvatting van al die ordeningen. Weet u hoe men zich moet gedragen in het huis van God? Dat is de gemeente van de levende God, de zuil en het fundament van de waarheid. Je zou kunnen zeggen, de gemeente is de illustratie, het plaatje van Gods orde voor deze wereld. En dat is een grote verantwoordelijkheid die we hebben. Maar ook een mogelijkheid. Want de Heere geeft net als hij persoonlijk ook het leven in het leven alles geeft voor groei, geeft hij dat ook aan ons als gemeente, al die appeltjes bij elkaar, in het geheel. En dan komt hij, dan heb je mensen nodig die verantwoordelijkheid moeten nemen voor die orde. En dat zijn de opzieners. Mensen die verantwoordelijkheid nemen voor die orde, die leiding daaraan geven, die dat bewaken. Die misschien ook wel eens ingrijpen en zeggen van, ho, naar ons gevoelen gaat dit niet goed. En dat is een heftige taak, want dat speelt zich af in het strijdfront, in het front van de gemeente. Opzienerschap. We hebben het daar niet zo vaak over, we hebben ook onze oudsten, daar zijn we blij mee. Maar deze tekst laat iets zien van wat daaromheen speelt om oudsten te zijn. En een groeiende gemeente als Dabar zal ook in de toekomst oudsten, opzieners nodig hebben. En het is goed dat we ons daarvan bewust zijn. Wat dat werk inhoudt. En als je het op je hart krijgt om daar verantwoordelijkheid voor te nemen. Dat de Heer je dus eigenlijk daarin stimuleert om dat in gebed te brengen. Om dat in gesprek te brengen. Met de broederraad bijvoorbeeld. Staat dan niet in de Bijbel, maar dat kan ik me zo voorstellen dat dat een goede stap zou zijn. Maar de Heer wil je zeker niet ontmoedigen. Als je daarna verlangt om verantwoordelijkheid te nemen voor orde, opzienerschap, begeer je een voortreffelijk werk, zegt Paulus. En hetzelfde woord, voortreffelijk, kom je tegen aan het eind van de tweede brief. Dat is die bekende tekst van, ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop beëindigd. De goede strijd staat er dan, en er staat precies hetzelfde woord. Paulus zegt eigenlijk, ik heb de voortreffelijke strijd gestreden. Waarom? Nou, dat is namelijk de enige strijd die uitkomt bij het goede doel. Ik heb de loop beëindigd. Ik heb het geloof behouden. En zo is dit ook een voortreffelijk werk. Wie is bekwaam om opziener te zijn? Dat is een vraag die makkelijk in je hoofd kan komen als je daarover nadenkt. Nou, zo geeft de Heere daar ook weer heel praktische kaders voor. In hoofdstuk 2, in hoofdstuk 3, maar ook in de brief aan Titus geeft de Heere gewoon hele mooie kaders daar ook voor. Dus, betrouwbaar woord. Als de Heere dit verlangen op je hart legt, doe er iets mee. Stop het niet weg. Ga ermee in gebed. Breng het in gesprek. En ik denk dat dat voor allerlei aspecten geldt. Hè? Als de Heere dingen op je hart legt, taken, je bewust maakt van bepaalde nood. Als je dat registreert bij jezelf, kun je ook om bidden. Heere, maak me fijn gevoelig, dat ik die dingen ook oppik. Realiseer je dat de Heere dat nooit voor niets in je werkt en je ook wil inschakelen. Niet alleen de opzieners, maar ons allemaal. De derde tekst. Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard. En dat stond in hoofdstuk 4. En ik ga toch die twee versen daarvoor nog even erbij lezen. Even voor de context. 1 Timotheüs 4 vers 7 tot 9. Maar verwerp de onheilige en onzinnige verzinsels en oefen u zelf in godsvrucht. Dat woord, dat is belangrijk. Want de oefening van het lichaam is van weinig nut, maar de godsvrucht is nuttig voor alle dingen, omdat zij de belofte van het tegenwoordige en het toekomende leven heeft. Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard. Het gaat hier over godsvrucht. Ik las gisteren in de Statenvertaling, de oude vertaling, en daar wordt dan gezegd godzaligheid. Dat is helemaal een oud woord. Maar ik denk ook dat een woord als godsvrucht niet helemaal in onze vocabulaire zit doorgaans. Er zijn van die woorden, daar denk ik wel eens over na, van kennen we daar de betekenis van? Wedergeboorte, godsvrucht, heiliging. Allemaal hele belangrijke, kostbare, bijbelse begrippen. Godsvrucht dus ook. Wat is godsvrucht? Het Griekse woord is eusebia. En dat betekent, dat is eigenlijk heel mooi als je het opzoekt, dat betekent aanbidding. Dus wat is godsvrucht? Timotheus, in de Timotheusbrief kom je dat heel vaak tegen, dat woord. Wat is de inhoud van het woord? Aanbidding. Godsvrucht heeft alles te maken met aanbidding. Kort gezegd, de Heere wil, als wij geloven, een persoon van ons maken die groeit in aanbidding. Leven wat leidt tot aanbidding. En dat is niet voor het moment, hè, aanbidding. Je hebt natuurlijk veel worship bijeenkomsten, aanbidding. Maar aanbidding is geen activiteit. Niet iets wat je op een avondje doet. Ik zeg niet dat dat fout is. Maar het is niet iets voor een avondje of voor een mooi concert. Maar het is een levenshouding. Nu kijk, hè, God denkt veel groter dan wij vaak denken. Niet kleiner, zoals mensen soms suggereren, maar God denkt veel groter. God denkt, doet alles in het groot en hij denkt ook in het groot. Aanbidding is een levenshouding, een vrucht voor God. Dat is gaaf, hè? Dat je leven een vrucht mag worden voor God. En dat vraagt dus training, oefening. Hè? Dat lees je ook in vers 8. De oefening van het lichaam is tot weinig nuttig. Dat betekent niet dat het dus niet van nut is, even voor de mensen die het lichaam ook behoorlijk trainen. Maar het is nuttig tot weinig, want er is iets wat dat overtreft. Het tegenwoordige en het toekomende leven. En wat is nou de bemoediging dat dit een betrouwbaar woord is? Staat gelijk het vers erna. Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard. Ga dus door met die oefening. En oefening, trainen, betekent pijn lijden. Maar Paulus bemoedigt ons en zegt van, ga ermee door, want je komt goed uit. Als je oefent in Gods vrucht, ofwel als de Heere in jouw leven aan het werk mag, dan doet dat pijn, dan kost dat onszelf, maar dan brengt dat die geweldige vrucht van aanbidding voor de Heere. En dat is het waard. Godsvrucht is veel over te zeggen. Ik zei al, de brief aan Timotheus gaan er heel veel over. Eén ding wil ik wel noemen, dat is dat iets wat heel mooi is, waar heel veel waarde aan wordt gehecht, daar is ook snel een nepversie van. En dat zie je ook bij godsvrucht. 2 Timotheus 3, dat is wel een heftige tekst, 2 Timotheus 3 vers 5. Je ziet dat in 2 Timotheus 3 vers 1 wordt gezegd, hè, weet dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. Nou, je zou ook kunnen zeggen zelfs demonische tijden, duistere tijden. En dan worden er in die versen daarna, vers 2, 3 en 4, een aantal dingen genoemd. Dat zijn, volgens mij kunnen wij daar heel duidelijk van zeggen, dat zijn zonden. Dingen die de Heere niet wil. Dingen die wij ook om ons heen zien. En dan staat er in vers 5, van diezelfde mensen, waar ook in vers 2, 3 en 4 wordt gesproken, staat daar, zij hebben een schijn van godsvrucht. Een uiterlijke vorm, zegt het Grieks. Dus ze hebben de vorm van godsvrucht. Dus ze leven in zonde. Maar ze hebben het voorkomen van iemand die God aanbidt. Ik denk als je de Heer kent, dat je daar doorheen prikt. Dat moet wel. En ik weet zeker dat de Geest ons daarvan bewust maakt. Maar als je dan doorleest naar vers 5, dan zie je dat deze mensen die de schijn, de vorm hebben van godsvrucht, toch het voor elkaar weten te krijgen om heel veel mensen die zelf ook ja, in de ban zijn van zonden, ik denk ook gelovigen, toch te verleiden en af te laten drijven. Invloed op hen hebben, negatieve invloed. Ja, maar het is ons maar gezegd. Godsvrucht heeft ook een nepversie. Weten wij het onderscheid? Kijk, je kunt niet in een anders hart kijken. En toch geloof ik dat de Heer ons dingen wel duidelijk maakt. Ons wil waarschuwen. En juist dat ook doet om ons bewust te maken van, hé, let op wat er om je heen gebeurt. Let op wat er in je eigen hart gebeurt, ook dat natuurlijk. Vruchten hebben wel tijd nodig om te groeien. Ik merk als ik over vruchten spreek, want we hebben het verlangen toch om te groeien. Dat je ook zoiets kan hebben dan van, ja, maar het kan mij niet hard genoeg gaan. Ja, alleen deze appel, voordat dit een boom zal zijn die ook zelf weer appels gaat geven. Nou, dat zou heel poosje duren. Ik ga me niet aan voorspellingen wagen, want daar ben ik dus echt niet in thuis. Maar mijn achterbuurman wel. Maar het heeft tijd nodig. En dat vinden we heel normaal voor allerlei dingen in het leven. Maar ook het leven met God, groei, heeft tijd nodig. En dat mag ook. Een stukje ontspanning. Maar er moet wel groei zijn. Dat is wel belangrijk. Geen stilstand. En, want wat we ook om ons heen wel tegenkomen, is dat die slappe hap van, ja, als je maar gered bent. Als je maar binnen bent. Als je maar een appeltje geworden bent. En dan kom ik straks in de hemel. Dat is niet de volheid van het evangelie wat wij kennen. Het evangelie van genade. Dat is het evangelie van binnenkomen en doorgroeien. Maar het heeft wel tijd nodig. 2 Timotheus 2 vers 11. 2 Timotheus 2 vers 11. Dit is een betrouwbaar woord, want als wij met hem gestorven zijn, zullen wij ook met hem leven. Prachtige tekst. Ik heb vorig jaar ook een preekserie daarover gehouden. Over het met hem, het in hem zijn. En met hem gestorven, begraven, opgestaan, een nieuw leven. Gezet in de hemelse gewesten, uitverkoren. Met hem verschijnen. Dat is een ontzettend belangrijk begrip. Wat de Bijbel ons wil, eigenlijk steeds wil uitleggen van, heb je door wie je eigenlijk echt bent geworden met de Heer Jezus. Ik ben niet zomaar alleen maar gered als een drenkeling die kletsnat op de kant gezet is en voor de rest maar aan zijn lot wordt overgelaten. Nee, ik ben nieuw geworden. Ik heb een nieuw leven gekregen. Wie in Christus is, is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan. En die tweede brief, die laat ons eigenlijk zien wat er allemaal op dat nieuwe leven afkomt. En dat is heel wat. Strijd, dwaalleer, schijngeloof. En het zal ook allemaal nog erger worden. Wat dat betreft heeft Paulus, zullen mensen tegenwoordig zeggen, niet zo'n hele positieve boodschap voor deze wereld. Ja, ik denk dat ik daar ook niks anders van kan maken. Hè? Maar dat is de realiteit. Dat geloven we toch? Het woord is betrouwbaar. Maar dat heeft wel impact op ons. En dan wil Paulus ons ook bemoedigen hier. Dit is een betrouwbaar woord. Als we met hem gestorven zijn, zullen we ook met hem leven. Ik gebruik er ook altijd die spons bij om uit te leggen. Hè, met hem. Als deze spons, als we daar bij bedenken dat... Die zouden we kunnen vergelijken met de Heer Jezus Christus. En dan, als je daar water in doet, dan blijft die spons even groot. Maar dat water, dat gaat helemaal in die spons. Zo zouden wij onszelf kunnen vergelijken met dat water. Wij zijn dan in Christus. En overal waar Christus komt, daar zijn wij ook. Voorbeeldje. Maar dat is iets wat je ontzettend goed op je netvlies moet houden. Als christen, als gelovige, jullie en ik, in deze tijd, ook in dit jaar. Als wij met hem gestorven zijn, dus als we met hem dat nieuwe leven zijn ingegaan, zullen we ook met hem leven. Dat is een bemoediging. En daarom is het zo belangrijk, wat Paulus ook in Efeze 1 schrijft, dat je er steeds om moet bidden, dat je ogen daar ook voor geopend worden. Nieuwe ogen. Verlichte ogen. Dat kunnen we niet vaak genoeg zeggen tegen elkaar. En daarom staat er ook zo mooi in de Colossensebrief, moest ik ook aan denken, Colossense 3, dat je ook steeds moet bedenken die dingen die bij Christus horen. Want ons leven is met Christus verborgen in God. Bedenk ook de dingen die boven zijn. Zoek de dingen die boven zijn. Dat is een opdracht. Want anders raak je dat zicht kwijt op dat nieuwe leven. Dan ben je nogal nieuw, maar heb je dat zicht niet. Heb je niet de troost en de bemoediging. Tot slot, Titus. Ja, Titus die had ook zijn taak. Die was gestuurd naar Kreta. Tenminste, op het moment dat hij de brief ontving, was hij op Kreta. Dan had hij daar zijn werk te doen. Dus, andere doelgroep. Ik denk ook wel deels ook andere problematiek. En tegen hem zegt Paulus in hoofdstuk 3 vers 8. Dit is een betrouwbaar woord en ik wil dat u deze dingen sterk benadrukt. Opdat zij die in God geloven ervoor zorgen dat zij anderen voorgaan in het doen van goede werken. Deze dingen zijn goed en nuttig voor de mensen. Ja. Als je in het eerste hoofdstuk van Titusbrief leest, bijvoorbeeld vers 10, hè, dan lees je dat er veel opstandigen waren daar, of mensen die zinloze praat hielden en misleiders. En in vers 12, dat over Cretenzen zelfs iemand had gezegd, het zijn altijd leugenaars, kwade beesten en luie buiken. Nou, dat zal je maar gezegd worden. Maar goed, Paulus nam het wel over, dus blijkbaar zat er toch wel een waarheid in. Maar dat zijn de mensen waar Titus het evangelie brengt, waar hij de gelovigen ja, onderwijs geeft, die situatie. En hij zegt, ga anderen voor in het doen van goede werken. Dus hij zegt niet, doe goede werken. Nee, hij zegt, ja, natuurlijk, dat moet eerst. Maar hij zegt, ga daar anderen in voor. Dat is een mooi accentje. Ons leven, hoe wij leven met God in dat traject, dat heeft een voorbeeldfunctie. En als je naar jezelf kijkt, dan denk je misschien van ja, nou, ben ik een voorbeeld? Ik denk dat wel eens, maar misschien jullie ook. Maar de Heere zegt hier, als je een gezond christenleven hebt, als je verbonden bent met Christus, dan Titus, zeg maar tegen die mensen, dat het een betrouwbaar woord is, dat je het sterk moet benadrukken zelfs, dat zij die in God geloven ervoor zorgen dat zij anderen voorgaan in het doen van goede werken. Dus daar moet je naar streven. Dus dan kan het blijkbaar ook. Klinkt een beetje moeterig. Je moet iets. Maar ik denk altijd, als ik dat gevoel krijg van ik moet iets, de Heere verlangt daarna. De Heere verlangt daarna dat we gaan doen wat Hij in ons heeft gelegd. De Heere verlangt daarna dat wij een voorbeeld gaan zijn voor de mensen om ons heen. Ook voor gelovigen, onderling hier, ook in de gemeente. Dat we als het ware aan elkaar gaan zien van, hé, zo kan het ook. Of zo kan het. Dat we door elkaar in elkaars aanwezigheid te zijn, vandaag bijvoorbeeld, nu straks, aangevuurd worden en hier niet alleen weggaan met ik ben bemoedigd door het woord, maar ook weggaan met ik ben bemoedigd door die broeder of die zuster. Of door die jongen of door het meisje. Want in hem of haar heeft mij iets geraakt waardoor ik nog vuriger de Heere wil dienen. Daarvoor zijn we ook bij elkaar. Daarvoor hebben we ook ontmoeting straks. Die goede werken zullen er ook komen. Altijd weer die bevestiging, hè. Wij zijn in Christus Jezus geschapen om de goede werken te doen die God in ons heeft gelegd. Ik ga afsluiten. Ik heb 5 teksten kort belicht en eigenlijk zijn we 5 ja, accenten tegengekomen, 5 kernwoorden. Behouden is, hè, dat God een weg wil gaan. Je bent behouden en je wordt behouden. Godsvrucht, groeien in aanbidding. Orde. En daar verantwoordelijkheid voor willen nemen. Het leven vanuit Christus. Hè? De spons. En goede werken en anderen daarin voorgaan. Zijn ja, accenten waarvan Paulus zei, dat wil ik nog benadrukken. Daar wil ik de vinger nog bij leggen. Voordat ik zelf mijn bediening mag afsluiten. En ik denk dat we er heel dankbaar voor moeten zijn. Voor deze accenten. Het is een betrouwbaar woord. De Bijbel is zo eerlijk. Hè? Paulus waarschuwt voor strijd, vervlakking, ordeloosheid, dwaalleer, nepgeloof. En wat doen we met die informatie? Toen ik die teksten zo overdacht toen, en die begrippen zo door mijn hoofd liet gaan, die bij die vijf teksten horen, toen dacht ik van ja, toen kwam toch weer die gedachte in mijn hoofd van, in hoeverre is dat in mijn leven? Hè? Groeit dat dan van dit naar dat? Waar zit ik ergens? Of is er beweging? Misschien dacht je dat ook wel vandaag. En ik denk altijd een beetje in beelden. Misschien heb je de hele tijd zitten kijken, waar zijn al die glaasjes voor? Maar, dus maar heel kort. Maar dit beeld kwam in mijn hoofd. Je kan heel makkelijk naar deze vijf teksten kijken, naar die vijf begrippen, als een glaasje wat voor een bepaald deel gevuld is met een liniaaltje erin van meten. Hoe ver ben ik al? Of constateren van, ja, het zit nog niet vol. Het zit nog geen eens half vol. Ons gevoel zal altijd ervoor zorgen dat het waterpeil behoorlijk gaat zakken. En wat wil de Paulus nou vandaag tegen ons zeggen? Paulus wil ons eigenlijk bemoedigen. Hij wil niet zeggen van, hou er nou eens een liniaaltje bij. Kijk eens hoe ver je al bent en constateer dat het echt nog niet zoveel is. Dat is niet wat hij wil zeggen. Dit is een betrouwbaar woord. Voedsel op de weg. Paulus wil ons bemoedigen. Dat wil ik ook graag met zijn woorden ook bij jullie doen. Het zijn waarheden waar je dit jaar mee vooruit kunt. Allemaal. Zondaren worden behouden. Dat doet God. Wat een bemoediging. Je wordt aangemoedigd om verantwoordelijkheid te nemen voor orde. Laat je niet afhouden. Je wordt aangemoedigd om door te gaan met jezelf te trainen in godsvrucht. Laat je er niet van afhouden. Je wordt bemoedigd dat het nieuwe leven sterker is dan wat dan ook. Als je met hem bent gestorven, zul je leven. En tot slot, we kunnen elkaar een voorbeeld zijn in het doen van goede werken. En toen dacht ik, ja, als ik nou het ene met een voorbeeldje onderstreep, wat het volgens mij niet moet zijn, het effect van dit woord op ons, dan moet ik ook, denk ik, het andere onderstrepen. Dus toen kwam ik uit bij een schaaltje met muesli-repen. Die staan natuurlijk echt voor gezond en energie, kracht. Gods woord is voedsel op de weg. En om dat te onderstrepen, mogen jullie dus straks één. Geen vijf, maar één, ja. Want de Heere zal het goede werk wat hij in ons begonnen is, voltooien. Tot op de dag van Christus. Hij zal het afmaken. Amen.